Welkom bij Radio Maria. De kerk spreekt. De zorg van een moeder door de eeuwen heen. Een programma van Radio Maria.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma De Kerk Spreekt. Vandaag lezen wij u verder voor uit de encycliek Evangelium Vitae, het evangelie van het leven, over de waarde en de onaantastbaarheid van het menselijk leven. Geschreven door de heilige paus Johannes Paulus II en gepubliceerd op 25 maart 1995. We zijn nog steeds in het vierde hoofdstuk. Dat hebt ge mij gedaan, voor een nieuwe cultuur van het menselijk leven. En in puntje 6, leeft als kinderen van het licht, om een verandering van de cultuur te bewerken, mochten we reeds het eerste deel beluisteren. We gaan nu verder met het tweede deel, waarin de heilige paus Johannes Paulus II verder vertelt hoe een mobilisatie voor een nieuwe cultuur van het leven, de noodzakelijke omwenteling die de paus nodig acht om te kunnen gaan van een cultuur van de dood naar een cultuur van het leven, bespreekt hij iedere rol die iedereen dient in te nemen daarin. Vorige keer hoorden we reeds over de belangrijke rol die leraren en opvoeders hebben samen met het gezin. We gaan verder met de intellectuelen. Intellectuelen kunnen ook veel doen om een nieuwe cultuur van het menselijk leven op te bouwen. Een speciale taak hebben de katholieke intellectuelen, geroepen om actief aanwezig te zijn in de toonaangevende centra waar de cultuur gevormd wordt, in scholen en universiteiten, in kringen van wetenschappelijk en technologisch onderzoek, van artistieke creativiteit en van menswetenschappelijke studie. Zij moeten hun talenten en activiteit laten voeden door de levende kracht van het evangelie en zichzelf in dienst stellen van een nieuwe cultuur van het leven door ernstige en goed gedocumenteerde bijdragen te leveren, die door hun waarde het respect en de belangstelling van allen afdwingen. Juist voor dit doel heb ik de Pauselijke Academie voor het Leven opgericht, met de opdracht te studeren, te doseren en te vormen in zake de belangrijkste problemen van biomedische en juridische aard met betrekking tot de bevordering van het leven, vooral in de rechtstreekse relatie die ze hebben met de christelijke moraal en de bepalingen van het kerkelijk leergezag. Een specifieke bijdrage zal ook moeten komen van de universiteiten, vooral van katholieke universiteiten en van centra, instellingen en comité's voor bioethiek. Groot en zwaar is de verantwoordelijkheid van hen die in de massamedia werkzaam zijn, die uitgenodigd worden om zich ervoor in te zetten dat de boodschappen die zij zo effectief doorgeven de cultuur van het leven zullen steunen. Zij moeten dus verheven en edele modellen van leven voorstellen en plaats inruimen voor voorbeelden van de positieve en soms heldhaftige liefde van mensen voor anderen. Met groot respect zouden zij ook de positieve waarden van de seksualiteit en de menselijke liefde moeten laten zien en niet stilstaan bij wat de menselijke waardigheid misvormt en verlaagt. Bij hun interpretatie van de werkelijkheid moeten zij niets willen benadrukken dat gevoelens of houdingen van onverschilligheid, verachting of afwijzing van het leven oproept of doet toenemen. Zij worden uitgenodigd om in gewetensvolle trouw aan de feitelijke waarheid de vrijheid van informatie te verbinden, met respect voor iedere persoon en een diepe zin voor menselijkheid. Bij het omvormen van de cultuur ten gunste van het leven nemen vrouwen in denken en handelen een unieke en beslissende plaats in. Zij zijn het die een nieuw feminisme moeten bevorderen, dat zonder te bezwijken voor de bekoring om mannelijkheidsmodellen te imiteren, door de inzet om elke vorm van discriminatie, geweld en uitbuiting te overwinnen, het echte vrouwelijke genie in alle uitingen van het maatschappelijke leven weet te herkennen en tot uitdrukking te brengen. Ik herneem de woorden van de slotboodschap van Vaticanum II en richt tot de vrouwen deze dringende oproep. Verzoen de mensen met het leven. U bent geroepen om te getuigen van de betekenis van echte liefde, van die zelfgave en van dat opnemen van anderen die op bijzondere wijze aanwezig zijn in de echtelijke relatie, maar die ook in het middelpunt van elke andere intermenselijke betrekking zouden moeten staan. De ervaring van het moederschap maakt u ten sterkste bewust van de andere persoon en legt tegelijkertijd een bijzondere taak op u. Het moederschap betekent een speciale gemeenschap met het geheim van het leven, zoals het zich ontwikkelt in de schoot van de vrouw. Dit unieke contact met het nieuwe menselijke wezen dat zich in haar ontwikkelt, schept zijnderzijds een zodanig houding tegenover de mens, niet alleen haar eigen kind, maar iedere mens, dat daardoor de hele persoonlijkheid van de vrouw diep getekend wordt. Een moeder ontvangt en draagt in zich een ander menselijk wezen, stelt het in staat om in haar te groeien, geeft het ruimte, eerbiedigt het in zijn anders zijn. Vrouwen leren eerst zelf en leren dan aan anderen dat menselijke relaties echt zijn als zij openstaan voor het opnemen van de andere persoon. Een persoon die erkend en bemind wordt vanwege de waardigheid die voortkomt uit het feit dat hij een persoon is en niet uit andere overwegingen zoals nut, kracht, intelligentie, schoonheid of gezondheid. Dat is de fundamentele bijdrage die de kerk en de mensheid van vrouwen verwachten. En het is de onmisbare voorwaarde voor een echte cultuuromslag. Ik zou nu een bijzondere gedachte willen voorhouden aan vrouwen die een abortus hebben ondergaan. De kerk is zich bewust van de vele factoren die uw beslissing mogelijk hebben beïnvloed. En ze twijfelt er niet aan dat het in veel gevallen een smartelijke, misschien zelfs dramatische beslissing was. De wonde in uw hart is waarschijnlijk nog niet geheeld. Zeker was en blijft, wat gebeurd is, was ten diepste verkeerd. Laat u echter niet door moedeloosheid meevoeren en verlies uw hoop niet. Tracht liever te begrijpen wat er gebeurd is en zie het eerlijk onder ogen. Als u dat nog niet gedaan hebt, stel u dan nederig en vertrouwvol open voor berouw. De Vader van barmhartigheid wacht op u, om u in het sacrament van de verzoening zijn vergeving en vrede aan te bieden. U zult merken dat er niets verloren is, en u zult ook uw kind aan dezelfde God en zijn barmhartigheid hoopvol kunnen toevertrouwen. Met de vriendelijke en deskundige hulp en raad van andere mensen zult u met uw doorleefde getuigenis tot de meest welsprekende verdedigers van ieders recht op leven kunnen horen. Door uw inzet voor het leven, hetzij door het aanvaarden van de geboorte van andere kinderen, hetzij door de opname van en de aandacht voor kinderen die het meest behoefte hebben aan nabijheid, zult u scheppers zijn van een nieuwe kijk op het menselijke leven. Bij deze grote inspanning voor een nieuwe cultuur van het leven worden wij geïnspireerd en gesteund door het vertrouwen van hen die weten dat het evangelie van het leven, zoals het Rijk Gods zelf, groeit en overvloedig vrucht brengt. Zeker is er een enorme wanverhouding tussen de talrijke machtige middelen waarmee de krachten zijn toegerust die de cultuur van de dood bevorderen, en de middelen die ter beschikking staan van hen die werken voor een cultuur van leven en liefde. Maar we weten dat we ons kunnen verlaten op de hulp van God, voor wie niets onmogelijk is. Met die zekerheid in het hart en bewogen door een diepe bekommernis met het lot van iedere man en vrouw, herhaal ik vandaag voor allen wat ik gezegd heb tegen de gezinnen die hun uitdagende zending uitvoeren te midden van zoveel moeilijkheden. Een groot gebed voor het leven is dringend nodig. Een gebed dat de wereld zal doordringen. Door speciale initiatieven en in het dagelijks gebed mogen een hartstochtelijke bede opstijgen tot God, de schepper en minnaar van het leven, uit iedere christelijke gemeenschap, uit iedere groep en vereniging, uit ieder gezin en uit het hart van iedere gelovige. Jezus zelf heeft ons door zijn eigen voorbeeld laten zien dat gebed en vasten de eerste en doeltreffendste wapens zijn tegen de krachten van het kwaad, en heeft zijn leerlingen geleerd dat sommige demonen enkel zo kunnen worden uitgedreven. Laat ons daarom opnieuw de nederigheid en de moed vinden om te bidden en te vasten, opdat de kracht die uit de hoge komt de muren van leugen en bedrog zal doen instorten. De muren die het kwaad van levensvijandige praktijken en wetten verbergen voor het oog van zovelen van onze broeders en zusters, en hun harten opent voor de voorstellen en doelen die geïnspireerd worden door de beschaving van het leven en de liefde. Puntje 7. Een zin uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes, hoofdstuk 1, vers 4. Wij schrijven dit, opdat uw vreugde volkomen zal zijn. Het evangelie van het leven is voor de hele menselijke samenleving. Wij schrijven dit opdat uw vreugde volkomen zal zijn. De openbaring van het evangelie van het leven is ons gegeven als een goed dat gedeeld moet worden met alle mensen, opdat alle mensen met ons in gemeenschap zullen zijn en met de drie-eenheid. Onze eigen vreugde zou niet volkomen zijn als we dit evangelie niet deelden met anderen, maar het slechts voor onszelf zouden houden. Het evangelie van het leven is niet alleen voor gelovigen, het is voor iedereen. De kwestie van het leven en van zijn verdediging en bevordering is niet voorbehouden aan christenen alleen. Ofschoon ze door het geloven bijzonder licht en kracht ontvangt, komt ze op in elk menselijk geweten dat de waarheid zoekt en dat bezorgd is voor de toekomst van de mensheid. Het leven heeft zeker een heilige en godsdienstige waarde, maar die waarde betreft zeker niet alleen de gelovigen. Het gaat inderdaad om een waarde die iedere mens, ook in het licht van het verstand, kan begrijpen en die daarom noodzakelijkerwijze iedereen betreft. Ons handelen als volk van het leven en voor het leven moet daarom correct uitgelegd worden en met sympathie begroet. Wanneer de kerk verklaart dat onvoorwaardelijke eerbied voor het recht op leven van iedere onschuldige persoon, van de conceptie tot de natuurlijke dood, een van de pilaren is waarop iedere burgerlijke samenleving rust, wenst zij enkel een menselijke staat te bevorderen, een staat die de verdediging van de fundamentele rechten van de menselijke persoon erkent, vooral van de zwakste als zijn belangrijkste plicht. Het evangelie van het leven is er voor de hele menselijke samenleving. Zich actief inzetten voor het leven betekent een bijdrage aan de vernieuwing van de samenleving, door de bevordering van het algemeen welzijn. Het is onmogelijk om het algemeen welzijn te bevorderen zonder het recht op leven te erkennen en te verdedigen, waarop alle andere onvervreembare rechten van het individu stoelen en waaruit zij zich ontwikkelen. Een samenleving kan geen solide basis hebben wanneer zij enerzijds waarden, zoals de waardigheid van de persoon, recht en vrede onderschrijft, maar radicaal tegengesteld handelt door allerlei vormen van minachting en aantasting van het menselijk leven toe te laten of te dulden, vooral waar het zwak of gemarginaliseerd is. Enkel eerbied voor het leven kan de grondslag en de garantie vormen voor de kostbaarste en noodzakelijkste goederen van de samenleving, zoals democratie en vrede. Er kan geen echte democratie zijn zonder een erkenning van de waardigheid van iedere persoon en zonder eerbiediging van zijn rechten. Ook kan er geen echte vrede zijn tenzij het leven wordt verdedigd en bevorderd. Daaraan herinnerde paus Paulus VI. Citaat: iedere misdaad tegen het leven is een aanval op de vrede, vooral wanneer daarbij de zeden van het volk worden gekwetst. Maar waar mensenrechten echt ernstig worden genomen en publiekelijk erkend en verdedigd, wordt vrede het blijde en werkzame leefklimaat in de maatschappij. Einde citaat. Het volk van het leven verheugt zich erover dat het zijn inzet kan delen met zoveel anderen. Mogen zo het volk voor het leven voortdurend groeien in aantal en mogen zich een nieuwe cultuur van liefde en solidariteit ontwikkelen voor het ware welzijn van de hele menselijke samenleving. Het vijfde hoofdstuk. Het slot. Aan het einde van deze encycliek kijken we onwillekeurig terug naar de Heer Jezus, het kind voor ons geboren, om in hem het leven te overwegen dat geopenbaard werd. In het geheim van die geboorte vindt de ontmoeting plaats tussen God en de mens en begint de aardse weg van de Zoon van God, een reis die zijn hoogtepunt vindt in de gave van zijn leven aan het kruis. Door zijn dood zal Christus de dood overwinnen en voor de hele mensheid de bron van nieuw leven worden. Maria, de moedermaagd, was het die het leven in naam van allen en tot heil van allen ontving. Zij staat dus in de nauwste persoonlijke verbinding met het evangelie van het leven. Maria's ja-woord bij de aankondiging en haar moederschap staan aan het eerste begin van het geheim van het leven dat Christus de mensheid kwam schenken. Door haar opneming van en liefdevolle zorg voor het leven van het mens geworden woord is het menselijk leven ontrokken aan de veroordeling tot definitieve en eeuwige dood. Daarom is Maria, als de kerk waarvan zij model is, de moeder van allen die herboren zijn om te leven. Zij is in feite de moeder van het leven, waardoor iedereen leeft. En toen zij het leven baarde, bracht zij diegenen tot nieuw leven die bestemd waren om te leven door dat leven. Wanneer de kerk Maria's moederschap overweegt, ontdekt zij de betekenis van haar eigen moederschap en de wijze waarop zij geroepen is dat uit te drukken. Tegelijkertijd leidt de ervaring van de kerk van het moederschap tot een dieper begrip van Maria's ervaring als het onvergelijkelijke model en aanvaarding van en zorg voor het leven. Het tweede punt. De draak stond voor de vrouw om het kind te verslinden zodra het geboren was. Een zin uit de Openbaring van de heilige Johannes, hoofdstuk 12, vers 14. Het leven bedreigd door de krachten van het kwaad. In het boek van de Openbaring wordt het grote teken van de vrouw vergezeld door een ander teken dat aan de hemel verscheen, een grote rode draak, die Satan belichaamt, de persoonlijke macht van het kwaad, als ook alle machten van het kwaad die in de geschiedenis werken en de zending van de kerk tegenwerken. Ook hier werpt Maria licht op de gemeenschap van de gelovigen. De vijandschap van de machten van het kwaad is in feite een heimelijke weerstand die, voordat hij de leerlingen van Jezus treft, gericht wordt tegen zijn moeder. Om het leven van haar zoon te redden, van hen die hem vrezen als een gevaarlijke bedreiging, moet Maria met Jozef en het kind naar Egypte vluchten. Zo helpt Maria de kerk te beseffen dat het leven altijd in het middelpunt van een grote strijd is tussen goed en kwaad, tussen licht en duisternis. De draak wenst het kind, zodra het geboren is, te verslinden. Een afbeelding van Christus, die Maria ter wereld bracht in de volheid van de tijd, en die de kerk onophoudelijk moet aanbieden aan de mensen in elk tijdperk. Maar in zekere zin is dat kind ook een beeld van iedere persoon, ieder kind. Speciaal iedere hulpeloze baby, wiens leven bedreigd wordt, omdat, zoals het concilie ons nog eens laat zien, de Zoon van God door zijn menswording zich in zekere zin heeft verenigd met iedere persoon. Juist in het vlees van iedere persoon openbaart Christus zichzelf voortdurend. En treedt hij in gemeenschap met ons. Zodat de afwijzing van het menselijk leven, in welke vorm dan ook, in feite een afwijzing van Christus is. Dit is de fascinerende en tegelijk veel eisende waarheid die Christus ons openbaart en die zijn kerk onvermoeibaar blijft verkondigen. Wie zulk een kind in mijn naam opneemt, neemt mij op, zo zegt hij in het Heilige Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 18, vers 5, en opnieuw in hoofdstuk 25, vers 40 zegt hij: voorwaar, ik zeg u, wat u gedaan hebt voor een dezer geringsten van mijn broeders, hebt u voor mij gedaan. Puntje 3. De dood zal niet meer zijn. Uit het boek Openbaring, hoofdstuk 21, vers 4. De schittering van de verrijzenis. De aankondiging van de engel aan Maria wordt omkleed met deze geruststellende woorden, die we horen weer klinken in het Heilige Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 1, versen 30 en 37. Vrees niet, Maria, en bij God is niets onmogelijk. Het hele leven van de moedermaagd wordt immers ingeweven in de zekerheid dat God haar nabij is en dat hij haar met zijn welwillende zorg vergezelt. Hetzelfde gebeurt met de kerk, die een plaats vindt, bereid door God, in de woestijn, de plaats van beproeving, maar ook van de openbaring van Gods liefde voor zijn volk. Maria is een levend woord van troost voor de kerk in haar strijd tegen de dood. Doordat zij ons de Zoon laat zien, verzekert de kerk ons dat in hem de krachten van de dood reeds verslagen zijn. Dood en leven streden een wonderbaarlijke strijd, de aanvoerder van het leven die stierf, heerst nu levend. Het geslachte lam is levend, draagt de sporen van zijn lijden in de schittering van de verrijzenis. Hij alleen beheerst alle gebeurtenissen van de geschiedenis. Hij opent haar zegels en verkondigt, in de tijd en boven de tijd, de macht van het leven over de dood. In het nieuwe Jeruzalem, die nieuwe wereld waarheen de menselijke geschiedenis onderweg is, zal de dood niet meer zijn. Geen rouw, geen klacht, geen lijden. Want wat vroeger was, is voorbij. Zo horen we het weer klinken in de openbaring van de heilige Johannes, hoofdstuk 21, vers 4. En terwijl wij, het pelgrimerende volk, het volk van het leven en voor het leven, vol vertrouwen op weg zijn naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, kijken wij naar haar, die voor ons een teken van zekere hoop en troost is. O Maria, dageraad van de nieuwe wereld, moeder van de levenden, u vertrouwen wij de zaak van het leven toe. O moeder, zie neer op het grote aantal kinderen die niet geboren mogen worden. Armen die het moeilijk hebben om te leven. Mannen en vrouwen die slachtoffer zijn van bruut geweld. Ouderen en zieken die gedood worden uit onverschilligheid of uit zogenaamd medelijden. Geef dat allen die geloven in uw Zoon, het evangelie van het leven verkondigen, met oprechtheid en liefde aan de mensen van onze tijd. Verkrijg voor hen de genade dat evangelie te aanvaarden als een steeds nieuw geschenk, de vreugde om het te vieren, dankbaar hun leven lang, en de moed om er resoluut van te getuigen, om samen met alle mensen van goede wil de beschaving van de waarheid en de liefde op te bouwen, tot lof en eer van God, de Schepper en Vriend van het leven. Gegeven te Rome, bij Sint-Pieter, op 25 maart, het hoogfeest van de aankondiging van de Heer in het jaar 1995, het 17e van mijn pontificaat. Getekend Paus Johannes Paulus II. En zo zijn wij aan het einde gekomen van deze voorlezing uit Evangelium Vitae, de pauselijke encycliek, met de titel Het Evangelie van het Leven, over de waarde en de onaantastbaarheid van het menselijke leven. Geschreven dus door de heilige paus Johannes Paulus II en gepubliceerd op 25 maart 1995, zoals u ook kon horen op het einde van deze encycliek. Zo, dierbare luisteraars, wij danken u van ganser harte voor het luisteren. Een volgende keer in De Kerk Spreekt lezen wij een ander document voor van het magisterium van de kerk en hoort u verder De Kerk Spreekt. Van harte dank en graag tot een volgende keer.